het openen van uw woord verspreid licht. En daar bidden we opnieuw voor vanmorgen. Dat als we dit geopende woord gaan overdenken met elkaar, dat het licht verspreidt in ons hart en in onze gedachten. Zodat we gedachten denken die u wel behagelijk zijn. Zodat we gaan doen wat u wel gevallig is. Wil ons maar onderwijzen. Wil ons maar opvoeden. We willen ons stellen aan uw voeten. En we willen het woord van de apostel van de Heer Jezus overdenken. Mag het zijn tot opbouw. Mag het zijn tot uw eer. Dat vragen we uit genade. Amen. Op deze Israëlzondag denken we na over deze verzen. Wat kunnen we hier leren voor ons zicht op Israël? Hoe mogen we denken? En wat mogen we als Nieuwtestamentische christenen boven alles doen? Laten we zien wat dit schriftgedeelte ons te zeggen heeft. Maar misschien eerst eventjes in vogelvlucht iets over de Romeinenbrief, waar hoofdstuk 9 natuurlijk een onderdeel van vormt. Wat is het centrale thema dat de apostel Paulus in de Romeinenbrief behandelt? Hij heeft het eigenlijk heel duidelijk gezegd in het eerste hoofdstuk, in vers 16. Want ik schaam mij het evangelie niet. Want het is een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek, de niet-Jood, bedoelt Paulus daarmee. En met die kernachtige centrale zin wordt eigenlijk het thema van deze hele brief aangegeven. En het wordt ook uitgewerkt in de rest van deze brief. Kijk je naar hoofdstuk 1, 2, 3, dan brengt Paulus daar heel duidelijk naar voren dat geen enkel mens, of hij nou Jood is of een niet-Jood, geen enkel mens staat vanuit zichzelf rechtvaardig voor God. Niemand is uit zichzelf aanvaardbaar voor God. Alle mensen hebben gezondigd. En ze staan daarom onder het rechtvaardig oordeel van God. Alle argumenten waarmee je zou kunnen aankomen, waarvan je denkt dat maakt mij voor God aanvaardbaar, die worden door Paulus in die eerste drie hoofdstukken radicaal uit handen geslagen. Elke mond wordt gestopt. En dan vanaf hoofdstuk 3 vers 21 tot en met hoofdstuk 5 wordt uitgewerkt dat toch ieder mens, of hij nou Jood is of niet Jood, toch door de Heer Jezus voor God aanvaardbaar kan worden. Christus heeft het offer volbracht. Daardoor is er voor de mens toegang tot God, bekleed met de rechtvaardigheid van Christus. En die toegang tot God is er alleen door het geloof in Jezus Christus. Zo kan een mens voor God staan. Maar dat is niet alles. In hoofdstuk 6, 7 en 8 laat Paulus zien dat we door de Heer Jezus niet alleen maar worden bevrijd van de schuld van de zonde, maar ook van de macht van de zonde. De wet kan dat voor ons niet doen. De wet zegt ons wel wat goed of fout is, maar geeft ons niet de kracht om het goede te doen of het kwade na te laten. En die kracht hebben we ook niet van onszelf. Het is de Heilige Geest die nieuw leven bij ons uitwerkt, zodat we inderdaad op een nieuwe manier kunnen leren leven voor God. En hoofdstuk 8 eindigt dan in een grote climax. We mogen uitzicht hebben op het worden zoals de Heer Jezus Christus is. Zodat we niet alleen maar bevrijd zijn van de schuld van de zonde en van de macht van de zonde, maar zelfs van de aanwezigheid van de zonde. Zo compleet mogen we het heerlijke evenbeeld worden van Gods Zoon. Zodat hij inderdaad de grote broer is, te midden van allemaal kleine broers en zussen. Dat is eigenlijk het helsplan wat Paulus in die eerste 8 hoofdstukken naar voren brengt. Het helsplan van God met iedere gelovige, met jou en mij, heel uitgebreid, heel grondig, wordt hier het evangelie uitgelegd in deze hoofdstukken. Een uitleg voor alle tijden en voor alle culturen. En misschien hadden we wel naar hoofdstuk 8 verwacht datgene wat we nu vinden in hoofdstuk 12 tot en met 15. Want als je zo die eerste 8 hoofdstukken hebt doorgewerkt, dan verwacht je datgene wat volgt in hoofdstuk 12 en verder. Namelijk, en nu de levenspraktijk. Hoe werkt nou die genade, dat nieuwe leven, hoe werkt dat nou uit in de praktijk? In de relaties met allerlei mensen om je heen. Te midden van een lastige en soms gecompliceerde wereld waar je in staat. Op de praktijkvloer van de gemeente. Hoe werkt het? Nou, Paulus behandelt dat allemaal in die hoofdstukken. Maar voordat hij dat gaat doen, heeft hij eerst hoofdstuk 9 tot en met 11 geschreven. En daar wordt over Israël gesproken. Concreter, over de betrouwbaarheid van Gods belofte die hij eens heeft gedaan aan dit volk. En je zou de vraag kunnen stellen, waarom doet Paulus dat? Kan dat niet wachten totdat we eerst met elkaar hebben nagedacht over de praktijk van het christenleven? Maar nee, Paulus beschouwt dit als een deel van het fundament wat hij wil leggen. Voordat hij inderdaad de praktische uitwerking van het evangelie gaat bespreken. Dit is deel van het fundament. Maar waarom? Waarom is het zo belangrijk dat hij nog 3 hoofdstukken lang de tijd neemt om dit uit te werken? Nou, dit is de reden. Het heeft inderdaad alles te maken met dat centrale thema van deze brief. Ik schaam mij het evangelie niet. Want het is een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, dan ook voor de Griek. Maar wat is er gebeurd als dat evangelie op zoveel plaatsen in het Romeinse Rijk verkondigd is in die eerste eeuw? Het merendeel van het Joodse volk gaat helemaal niet in op het evangelie. Paulus heeft het zelf telkens aan den lijve ondervonden. Overal waar hij kwam op zijn zendingsreizen, ging hij eerst naar de Joden, sprak met hen het evangelie door. En telkens weer heeft hij moeten meemaken dat de meerderheid van hen niets van het evangelie van Christus wilde hebben en zich er zelfs fel tegen verzette. Terwijl de heidenen, niet Joden, vaak in grote getalen tot geloof en bekering kwamen. Maar dit is een vreemd raadsel. Waarom neemt de meerderheid van Gods volk het evangelie niet aan, terwijl het allereerst voor hen is en allereerst tot hen komt? En blijkbaar begonnen sommige niet-Joodse christenen in Rome er deze gedachte op na te houden. Als het dus zo is, redeneerden ze, dat in de gemeente van Jezus Christus de meerderheid bestaat uit niet-Joden die tot geloof komen. Terwijl de meerderheid van het Joodse volk Christus juist verwerpt en afwijst, zou het dan kunnen zijn dat de Heere God zijn oude verbondsvolk verworpen heeft? Dat ze aan de kant zijn gezet vanwege hun ongeloof en verharding tegen het evangelie? En dat God nu vooral verder gaat met de gemeente van Jezus Christus? Want de niet-Joden aanvaarden het evangelie en de Joden gaan er grotendeels aan voorbij. Dan heeft dat oude verbondsvolk toch afgedaan? En als dat niet aan de hand is, hoe moet je het dan wel zien? Hoe moet je het dan wel verklaren? En het zijn deze vragen die de apostel Paulus bij de kop pakt en beantwoordt in deze 3 hoofdstukken. En hij heeft nog een reden. Van pastorale aard. Paulus heeft in hoofdstuk 8 naar voren gebracht wat nu de blijde geloofszekerheid mag zijn van elk kind van God. Dit mogen we zeker weten. God brengt al zijn ware kinderen tot de heerlijkheid die hij voor hen bestemd heeft. Die hij hen beloofd heeft. En niets en niemand zal op weg naar die bestemming zijn kinderen roven uit zijn hand. Wegnemen uit de liefde van Christus. We zullen allemaal aankomen op die bestemming die God voor ons heeft klaargelegd. Romeinen 8, vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders en zusters. Dat is Gods bestemming met elke christen. Daar komt elk waar kind van God aan. Absoluut. Vaak een stopwoordje tegenwoordig, hè? Maar nu mag je het gebruiken. Absoluut zullen ware kinderen komen tot de bestemming die God voor hen heeft. Ja, maar hoe zeker is dat eigenlijk? Hoe zeker is eigenlijk die liefde van God? Hoe zeker mag je zijn als dit Gods bestemming is voor je leven? Want God had Israël toch ook lief? Dat volk was toch ook uitgekozen door God? Maar als Gods plan met Israël spaak loopt, ook al is dat door hun eigen ongeloof, hoe weten wij dan dat Gods plan met ons niet zal spaak lopen? Want wij zijn toch ook maar zwakke en kleine mensen? Dan kan het door onze schuld toch ook helemaal in de poeier lopen? En Paulus gaat die vraag beantwoorden in deze hoofdstukken. En eigenlijk kort en goed is dit zijn antwoord. Gods plan loopt nooit spaak. Niet met ons en ook niet met Israël. En vragen we ons af, zoals sommige christenen in Rome toen, wat moeten we eigenlijk denken over Israël? Dat volk wat de Messias niet aanvaardt in meerderheid. Wat moeten we denken over Israël? Is er nog wel plaats voor dat oude verbondsvolk in Gods plan? Of is alles wat eens aan Israël beloofd is, is dat nu vervallen? En heeft Israël afgedaan? Dan vinden we in deze 5 verzen van hoofdstuk 9 al heel snel een antwoord. Luid en duidelijk. Paulus brengt naar voren in vers 4 en 5 dat Israël uniek is onder alle volken op de aarde. Voorrechten heeft ontvangen die geen enkel ander volk op aarde heeft ontvangen. Israël is daarin uniek en zeer bijzonder bevoorrecht. We lezen heel wat in vers 4 en 5. Paulus heeft het hier over zijn broeders. En dan bedoelt hij deze keer niet mee zijn broeders en zusters in Christus, zoals hij dat gewoonlijk doet. Nee, dan heeft hij het deze keer over zijn volksgenoten. Zij die, net als hij, horen bij het Joodse volk. Kijk maar hoe in vers 3 dat woordje broeders wordt uitgelegd met datgene wat daarna op volgt. Mijn verwanten naar het vlees. De mensen die met mij de afkomst delen uit het Joodse volk. En wat is er van dit Joodse volk te zeggen? Paulus noemt ze allereerst Israëlieten. En het is juist deze benaming die naar voren brengt hun unieke positie. Israël, dat is de term voor Gods uitgekozen volk. En nog steeds, of ze nu gelovig zijn of ongelovig. Of ze nu wonen in het land van Israël of ver daarbuiten. Ze zijn deel van het volk van Israël. Gods gekozen volk. Ze zijn het. Let op de tegenwoordige tijd. Die is in dit verband heel belangrijk. En eigenlijk hoe rijk die term is, Israëlieten, dat komt naar voren in alles wat hierna genoemd wordt. Daarmee wordt het eigenlijk uitgelegd wat allemaal verpakt zit in die ene naam Israëlieten. Daarmee wordt hun unieke positie duidelijk. En er wordt heel wat opgesomd in vers 4. Het zijn eigenlijk twee rijtjes van drie termen En die corresponderen heel duidelijk met elkaar. Dus nummer 1 van rijtje 1 houdt verband met nummer 1 van rijtje 2. Nummer 2 van rijtje 1 houdt verband met nummer 2 van rijtje 2. Nummer 3 van rijtje 1 houdt verband met nummer 3 in rijtje 3. En in het Grieks zie je dat nog duidelijker, want dan eindigen die woorden zelfs op dezelfde uitgang. Die corresponderende woorden. En ik neem ze ook zo nu samen. Dus nummer 1 van rijtje 1 met nummer 1 van rijtje 2. En dan lezen we hier dat de apostel Paulus zegt: van hun is de aanneming tot zonen en de wetgeving. En dat ziet allebei terug op de bevrijding uit Egypte. Zo mocht Mozes naar de farao gaan. En hij mocht namens de Heere God tegen farao zeggen. En we lezen dat in Exodus 4, vers 22. Zo zegt de Heere: Israël is mijn eerstgeboren zoon. Laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. Dat komt ook terug bij Hosea 11, vers 1, waar God zegt: toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dus God stelt zich op als vader van dit kind, Israël. En de profeten beschrijven voortdurend de bemoeienis van de Heere God met Israël onder die term. Het is heel bijzonder als je dat leest in Jeremia 31, waar de profeet spreekt dat ze na die hele diepe crisis van de Babylonische ballingschap, dat God ze gaat terugleiden naar het beloofde land. En dan lezen we in Jeremia 31, vers 9. Ik zal hen voeren naar waterbeken, op een effen weg, waarop zij niet struikelen. Want ik ben Israël tot een vader. En Ephraim, ander woord voor Israël, die is mijn eerstgeborene. God zegt, ik zal Israël leiden als een vader. Zo is mijn bemoeienis met dit volk. En toen Israël bevrijd was uit Egypte en ze waren gebracht bij de berg Sinaï, daar heeft God ze de wet gegeven. En dat is voor Israël een geweldig voorrecht. Ze vieren Shimchat Torah, de vreugde der wet. Dat was toen, in de tijd van Paulus, al een geweldige vreugde. En tot op de dag van vandaag zijn Joden blij dat ze in de wet van God, Gods wijsheid, hebben ontvangen. Vervolgens zegt Paulus: van hun is de heerlijkheid en van hun is de eredienst. Het is onder dit volk van Israël dat God zich in de tijd van het Oude Testament werkelijk geopenbaard heeft. Onder het Joodse volk. Hij heeft zijn persoonlijke aanwezigheid getoond in die vuurkolom en in die wolkolom, toen ze geleid werden op die tocht door de wildernis naar het beloofde land. En toen ze aangekomen waren bij de berg Sinaï, heeft God zijn heerlijkheid geopenbaard aan het hele volk. En wat was dat een geweldig, indrukwekkend gebeuren. We lezen daarover in Exodus 19, zelfs de hele natuur doet mee. Donder, bliksem, aardbeving. God openbaart zijn heerlijkheid aan heel het volk. En ze hebben het gezien. En toen de tabernakel klaar was, en later de tempel die koning Salomo bouwde in Jeruzalem, toen daalde Gods aanwezigheid neer in het heilige der heiligen. Boven het verzoendeksel van de ark van het verbond. Daar wilde God wonen te midden van zijn volk. Openbaarde hij zijn heerlijkheid. Zelfs zo dat geen mens in het heilige der heiligen kon komen. En de eredienst sluit hierop aan. De dienst in de tabernakel en later in de tempel, die is door God zelf ingesteld. Zo wilde hij gediend worden. Zo wilde hij gekend en aanbeden worden. Dit was de ware dienst aan de ware God. Door God zelf ingesteld en bevolen. In tegenstelling tot al die andere vormen van godsdienst die door mensen zijn bedacht. waarin ze zelfgemaakte goden dienen op een manier die ze zelf hebben gemaakt. Ik ben me zo bewust dat als ik deze woorden uitspreek, dat ik verschrikkelijk politiek incorrect ben vandaag de dag in Nederland. Door te zeggen dat aan Israël de ware God zich heeft bekendgemaakt en bekendgemaakt heeft de ware wijze waarop hij gediend wilde worden. En dat alle andere godsdiensten en alle andere manieren om God te dienen leugens zijn door mensen zelf bedacht. Dit was de manier waarop God gediend wilde worden. Een manier die op zoveel verschillende manieren vooruitwees op de komst van de Heer Jezus en op het verlossingswerk dat hij zou volbrengen. Dan ook, van hun zijn de verbonden en de beloften. En die twee termen hangen heel sterk samen. God heeft het verbond gesloten met Abraham in het begin. En dat is meerdere malen herhaald en bevestigd. En uitgebreid. Eerst aan Abraham zelf en dan ook aan zijn zoon en zijn kleinzoon, Isaac en Jacob. En zo is het overgegaan op de 12 zonen van Jacob, de stamvaders van Israël. En ook het verbond onder Mozes bij de berg Sinaï en hernieuwd onder Jozua. En bij al die verbonden horen grote en kostbare beloften. En die beloften staan nog. Het bijzondere van vers 4 en 5 hier is dat het staat allemaal in de tegenwoordige tijd. Er staat hier niet dat de verbonden en de beloften van Israël waren, maar dat ze er zijn voor hen. Het doek is niet gevallen en het is niet einde oefening over en uit voor Israël. De verbonden en de beloften staan nog uit. Ze zijn niet vervallen. Dat is het grote punt dat apostel Paulus zou maken in deze drie hoofdstukken. En vers 6a zegt het eigenlijk in de kern. Maar het is niet mogelijk dat het woord van God vervallen zou zijn. Het is niet mogelijk dat Gods woord, zijn belofte, ter aarde vallen. Weet je wat je moet doen vanmiddag? Je moet een hele dikke viltstift nemen en dan boven Romeinen 9, 10, 11 in chocolade koeienletters schrijven: Gods woord staat. God blijft trouw aan wat hij beloofd heeft. Hij zal het doen wat hij beloofd heeft aan Israël. Het staat, ook voor hen is de belofte van de Messias en de belofte van de heilstijd die komen zal als de Messias komt. En ze staan, er is toekomst voor Israël. Want Gods beloften zijn niet ter aarde gevallen. En dan lezen we in vers 5, van hun zijn de vaderen. En daarmee wordt zeker eerst en vooral bedoeld de aartsvaders. Abraham, Isaac en Jacob. En de 12 stamvaders, de zonen van Jacob. En in tweede instantie mogen we dan wel denken aan die lange rij van mannen en vrouwen die we mogen kennen uit de Bijbelse geschiedenis. Koning David en Samuel en de profeten en Esther en Rut en Jozua en noem ze allemaal maar op. Al die namen waarvan we de getuigenissen en de verhalen kennen vanuit de wet en de profeten. Maar de grote climax die Paulus naar voren brengt is wel datgene wat daar staat aan het einde van vers 5. Van hun zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus. Die is boven alles God te prijzen tot in eeuwigheid. Messias Jezus is wat zijn menselijke natuur betreft geboren uit het Joodse volk. En dat is een eer die nooit van hem kan afgenomen worden, naast al het andere. Jezus was een Jood. Laten we dat nooit vergeten. Wat zijn menselijke afkomst betreft, is de Heer Jezus de mensenwereld binnengekomen door de poort van Israël, geboren in een Joods gezin, geboren als een Jood. Hij was allereerst één van hen. Maar zie ook hoe zorgvuldig Paulus hier zijn woorden kiest, onder leiding van de Heilige Geest. Tot nu toe heeft hij alles gezet onder de vlag van hunner, van hun, horend bij hen, dat Joodse volk. Maar wanneer het aankomt op Christus, dan is het niet meer van hun, alsof Jezus er alleen maar is voor hen en alleen maar door hen te claimen, maar dan is het uit hen, maar niet alleen maar voor hen, maar voor alle mensen die hem willen erkennen en die in hem willen geloven. Maar Paulus brengt niet alleen maar naar voren de menselijke afkomst van Jezus. Ja, wat het vlees betreft is hij uit het Joodse volk. Maar Jezus is ook de Messias, de Christus, die is boven alles, gekroond met alle macht, eer en heerlijkheid. En hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid God, te prijzen tot in eeuwigheid. Niet alle vertalingen brengen dat laatste goed naar voren. Soms betrekken ze het op God de Vader. En dan komt er als het ware een dikke punt te staan na het woord Christus. Maar er zijn allerlei redenen te noemen. Grammaticale redenen, contextuele redenen en ook inhoudelijke redenen, die allemaal wijzen in één richting. Dat Paulus hier luid en duidelijk zegt dat Jezus, die wat zijn menselijke natuur voortkomt uit het Joodse volk, tegelijkertijd is de Christus die boven alles verheven is en deel heeft aan de goddelijke natuur samen met de Vader en de Geest. En hij is te prijzen tot in eeuwigheid. En we hebben met die Heer en Verlosser te maken, die enerzijds ten volle mens is en anderzijds ten volle God, te prijzen tot in eeuwigheid. Vraag me niet om het te verklaren of om het te begrijpen. We kunnen voor deze Heer alleen maar buigen en hem diep dankbaar aanbidden. En dat mogen we vanmorgen ook doen. Maar we moeten ook aandacht hebben voor de verzen die we even hebben overgeslagen. Vers 1 tot en met 3. En we hebben stilgestaan bij die unieke positie van het Joodse volk en de geweldige voorrechten die hen zijn toebedeeld. En de beloften die nog uitstaan aan hun adres. En ik zeg het maar nog een keer. Het staat niet in de verleden tijd. Het staat in de tegenwoordige tijd. God is nog niet klaar met ze. Paulus heeft het duidelijk onder woorden gebracht. En zo leren wij ook hoe we bijbels verantwoord over Israël mogen denken. Dit volk dat tot op de dag van vandaag zo vaak in het nieuws is. Maar ik zou je aandacht voor het volgende willen vragen. Heb je gemerkt hoe ernstig Paulus hier eigenlijk spreekt? Ik denk dat je mag zeggen, nergens in al zijn brieven spreekt Paulus zo ernstig als hier. Ik denk dat je mag zeggen, nergens in heel de Bijbel spreekt een mens zo ernstig en indringend als hier. Tel maar met me mee. Paulus zegt, ik spreek de waarheid. En dat op zich is al genoeg om te onderstrepen dat datgene wat volgt, dat je dat echt meent. Ik spreek de waarheid. Maar Paulus zegt, ik spreek de waarheid in Christus. Vanuit mijn verbondenheid met hem. Hij is degene die mij ter verantwoording kan roepen over datgene wat ik nu ga zeggen. Paulus zegt, ik lieg niet. En dan vraag je, maar Paulus, is het niet voldoende om het dubbel te zeggen? Moet je het zelfs driedubbel zeggen? En dan volgt er nog wat. Want mijn geweten betuigt mij dit mee door de Heilige Geest. Een menselijk geweten zegt ons wat goed en fout is. Maar een menselijk geweten kan ook feilbaar zijn. Zegt ons soms iets dat goed is, terwijl het helemaal niet goed is. Of zegt ons soms dat iets fout is, terwijl het helemaal niet fout is. Menselijke gewetens kunnen feilbaar zijn. Maar Paulus zegt, mijn geweten is gebonden door de Heilige Geest. Dus wat ik zeg, is ook vanuit die verbinding met de Heilige Geest. Waar, mijn broeder en zuster, wordt met meer klem en indringendheid iets ingeleid dan hier in Romeinen 9. En dan komt het. De apostel legt zijn ziel open en bloot voor ons neer. Ik heb een grote droefheid en een voortdurende hartepijn. Waarover? Voor wie? Over mijn volksgenoten, mijn verwanten naar het vlees. Ja, als het mogelijk zou zijn, maar het is niet mogelijk. Het kan niet en daarom kan ik het ook niet bidden. Maar zou het mogelijk zijn, dan zou ik willen bidden dat ik zelf verloren zou gaan, zodat zij behouden zouden worden. Wat een enorme diepte zit er in deze woorden. Paulus' hart breekt als hij denkt aan zijn eigen volk. Hij is apostel van Jezus Christus. Aan hem is toevertrouwd de prediking van het evangelie. Hij heeft geschreven, want ik schaam mij het evangelie niet. Want het is een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en dan ook voor de Griek. Eerst voor de Jood. En zo heeft Paulus het ook gebracht. Deze apostel voor de heidenen ging niet eerst naar de heidenen. Overal waar hij kwam, zocht hij eerst zijn volksgenoten op. Kwam hij in de synagoge. Als hij de kans kreeg, sprak hij daar het evangelie. Voor hun was de eerste gelegenheid om het evangelie te horen en aan te nemen. En wat heeft Paulus steeds meegemaakt? Wat gebeurde er? In al die synagogen waar hij kwam, kwamen sommigen tot geloof. Maar de meeste keerden zich af. De meeste werden vijandig en begonnen de voortgang van het evangelie tegen te werken. Zo lezen we dat steeds in het boek Handelingen. De weerstand in al die steden van het Romeinse Rijk kwam in eerste instantie vooral van de Joodse kant. En wat is dat toch een vreemd gebeuren? Wat is dit toch vreemd? Dat Gods uitgekozen volk, met al die unieke en bijzondere voorrechten, zo opgevoed en onderwezen om de Messias die beloofd was, om die Messias te verwachten. En als Jezus dan gepredikt wordt, gaan ze aan hem voorbij in meerderheid. Terwijl zoveel Joden, die zoveel minder in hun bagage hadden, met blijdschap en dankbaar het evangelie aanvaarden. Het is de pijn die Johannes beschrijft in het voorwoord van zijn evangelie. Hoofdstuk 1, vers 12. Hij, Jezus Christus, kwam tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. Hoe hartverscheurend is dit voor Paulus. Dat Gods uitverkoren volk voorbijgaat aan de Messias die eerst tot hen gezonden is. En hij worstelt in deze drie hoofdstukken met die vraag. En hij geeft ook antwoord op zijn vraag. Blijft God trouw aan zijn eens gegeven woord? En het antwoord is, God blijft trouw. En hij zal zijn belofte waarmaken. Op zijn tijd, op zijn wijze, zal hij opnieuw rijke genade betonen aan Israël. Want, vers 6, het is onmogelijk dat Gods woord zou vervallen. Broeders en zusters, hier moeten we leren van de apostel Paulus. Ik zou willen zeggen, wat mij betreft, het venijn zit een beetje in de staart van deze preek. Ik wil vanmorgen een kritische kanttekening plaatsen onder heel veel Israëlliefde, onder evangelische christenen in Nederland vandaag. Ik ga even een kritische kanttekening plaatsen. Het is me vaak te oppervlakkig. Het is me vaak te triomfantelijk. Dan lijkt het alsof we vooral supporter van Israël zijn. Hup, Israël, hup. Dat kleine volkje daar in het Midden-Oosten. Slim, klein, maar dapper. Dat het opneemt tegen een zee van vijandschap en haat van de omringende Arabieren en de moslims wereldwijd. En ze houden het toch maar uit en ze houden het toch maar vol. Israël tegen de rest van de grote boze buitenwereld. Maar broeders en zusters, de vraag is toch: kunnen we die warme betrokkenheid bij Israël, die hartelijke verbondenheid bij dit volk, kunnen we dat koppelen aan werkelijke bewogenheid voor Israël? Zodat je niet alleen maar supporter bent van Israël, maar bewogen met Israël, zoals Paulus bewogen was met Israël. Zodat we kunnen zeggen vandaag, ons hart breekt. Dat het volk van God met zulke unieke voorrechten nog steeds in meerderheid de Messias die tot hen gezonden is, nog niet heeft aangenomen. Ons hart breekt voor de Joden in Israël of waar ze dan ook wonen. Want ze gaan voorbij aan de enige naam die onder de hemel gegeven is, waardoor mensen behouden kunnen worden. De naam van Jezus. Hoe blij je ook bent met de wet, de Tora. Maar de Tora kan je niet behouden. Dat kan alleen in de naam van de Heer. Alleen het evangelie wat je mag aanvaarden. Daarom zegt Paulus, ik schaam mij dat evangelie niet. Want het is een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood, dan ook de Griek. En dat mag ik ook vanmorgen verkondigen. Is er iemand die denkt dat hij vanuit zichzelf rechtvaardig voor God kan staan? Ik zou je zeggen, hou op met dromen. Hou op met dromen. Je bent vanuit jezelf verloren. Maar hier is de Heer. En hij is degene die je behouden kan. Wie in hem gelooft, tot hem komt, hem aanneemt als Heer en verlosser van zijn of haar leven, die mag tot God Vader zeggen. Dan mag je leven uit genade. Ik zeg het ook vanmorgen, ook tegen jou. Broeders en zusters, wat staat ons te doen? Datgene wat Paulus hier zegt in hoofdstuk 10, vers 1. Broeders, zusters, de begeerte van mijn hart en mijn gebed over hun behoud gaan tot God uit. Allereerst laten we bidden dat Israël zijn Messias mag aanvaarden. Zullen we samen bidden?